Goedemorgen. Vanmorgen wil ik met u nadenken over één vers. Uit een boek waar ik erg enthousiast over ben, de Bijbel. Uit een Bijbelboek, wat misschien wel het meest ingewikkelde, het meest verwarrende en tegelijkertijd misschien ook wel het meest belangrijke Bijbelboek is uit de Bijbel. Het Evangelie van Johannes. Een vers dat misschien wel het krachtigste, het meest uitdagende en misschien ook wel het meest controversiële vers is wat ooit door iemand is gezegd. Het bevindt zich in het 14e hoofdstuk van Johannes, het Evangelie van Johannes. Waarom één vers, vraagt u zich af? Misschien wel hierom. En u kunt het ook meelezen. Ik citeer een uitspraak van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Het is vaak beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je doorgedrongen is, dan misschien wel veel van Gods woord te weten, maar het niet in je te bergen. En daar gaat het om vanmorgen. Maar voordat ik aan dit vers toekom, moet ik twee dingen doen. Allereerst moet ik u inleiden in het geheim van Dierendag. Toen ik hoorde dat ik op 4 oktober mocht spreken, ja, toen kon ik er niet onderuit. 4 oktober, Dierendag. Dus ik moet u het geheim van Dierendag vertellen. En ik moet u ook het nodige vertellen over de context en de structuur waarbinnen dit vers wordt uitgesproken. Maar laten we eerst naar Tsjechië gaan. Mei 1927. Daar woonde Ilse Winter. Ilse schreef een brief aan Margaret Ford in Engeland en zij was de voorzitter van de Wereldvereniging van de Dierenbescherming. En Ilse stelde voor om één dag in het jaar apart te zetten om na te denken en om speciaal ons te richten op de dieren. En nou, dat vond Margaret Ford een goed idee. En 2 jaar later werd Dierendag een officiële dag. 4 oktober. En het was niet zomaar dat ze 4 oktober uitkozen voor Dierendag. 4 oktober is namelijk de gedenkdag van Sint Franciscus. Franciscus van Assisi. Hij was de zoon van een rijke Italiaanse lakenkoopman rond het jaar 1200. En na een mislukte carrière als ridder kwam Franciscus radicaal tot geloof en hij werd een rondreizend prediker. Hij zweerde rijkdom en bezit af en werd bedelmonnik. En de beweging die hij daardoor opstartte, werd een wereldwijde beweging, een internationaal broederschap dat tot de huidige dag bestaat. Het broederschap van de Franciscanen. Franciscanen die hun leven geven aan God en aan hun behoeftige medemens. Franciscus was een wonderlijk man. Om het geheim van Dierendag te ontdekken, neem ik u mee naar het plaatsje Assisi in Italië. Het is nu een bekende bedevaartsplaats met 25.000 inwoners, prachtig gelegen op de heuvels van Umbrië in Midden-Italië. Een stadje met pittoreske winkeltjes, met leuke straatjes en met heel veel kerken. En daar woonde Franciscus. Op een dag groette hij, zoals hij gewoon was, de dieren en de vogels. En tot zijn verbazing vlogen de vogels niet weg. Hij vroeg daarom aan de vogels of hij een preek voor ze mocht houden. En de vogels die bleven stil, dus Franciscus die interpreteerde dat als een ja. En Franciscus spreekte zijn preek en de vogels luisterden aandachtig. Mijn gevleugelde broeders, jullie moeten de schepper van harte loven en altijd lief hebben. Hij gaf jullie veren, vleugels en alles wat jullie nodig hebben. Hij leidt jullie en jullie hoeven je nergens zorgen over te maken. Dat was de preek van Franciscus. En dit leidde tot groot enthousiasme onder de vogels. En Franciscus kon tussen de vogels doorlopen zonder dat ze wegvlogen. En zo werd Franciscus bekend, niet alleen als een vriend van bedelaars en zwervers, maar ook bekend om zijn liefde en compassie voor dieren en de natuur. Wie nu in Assisi rondloopt, kan niet om de Basilica di San Francesco heen. Ik heb trouwens ook jullie hebben hem misschien wel gezien, een dia van Franciscus, hoe die er waarschijnlijk heeft uitgezien. Dit is de Basilica di San Francesco. En dit is een imposante basiliek. En hierin, in deze basiliek, vinden wij het geheim van Dierendag. Stel je voor dat je op de drempel staat van deze basiliek, hier. En op het punt staat naar binnen te gaan. Wat ga je dan zien? Ik laat u nog even in spanning. Ik neem u eerst mee naar de nacht waarin Jezus werd uitgeleverd om ter dood gebracht te worden. Het is midden in de nacht. Judas is weggegaan om zijn verdorven plan uit te voeren. En Johannes beschrijft in zijn evangelie hoe Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een gesprek voert met zijn discipelen. Met zijn leerlingen. En dit gesprek is bekend geworden onder de afscheidsrede. Dat gesprek begint in Johannes 13, vers 31 en loopt door tot het einde van hoofdstuk 14. Veel te lang om nu te lezen, maar ik wil het u wel aanraden om dat vandaag in zijn totaliteit te lezen. In deze afscheidsrede kondigt Jezus zijn heengaan aan. Zijn woorden roepen hevige reacties en emoties op bij de leerlingen. Gevoelens van onzekerheid, onrust, verwarring, onbegrip. De discipelen, ze hebben geen idee wat er staat te gebeuren. En de Heer Jezus is zelf ook niet heel duidelijk. Hij zegt, ik blijf nog een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. De leerlingen snappen er helemaal niets van. Het lijkt bijna wel of Jezus hier een spel speelt, maar dat kan het niet zijn. Als we dieper inzoomen op dit gedeelte, dan blijkt dat Jezus zijn testament geeft. Hij geeft allerlei instructies voor de tijd dat hij er niet meer zal zijn. En daarom lezen we dat hij een nieuw gebod geeft. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Daarom spreekt hij over discipelschap. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Daarom spreekt hij over gebed. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Daarom spreekt hij over de Heilige Geest, die alles in herinnering zal brengen wat Jezus tot hen gezegd heeft. Daarom spreekt hij over de vrede die hij nalaat. Een vrede die, zo staat er in de brief van Efeze, bestemd is voor hen die veraf waren, dat zijn de heidenen, en voor hen die dichtbij waren, dat is Israël, waar onze broeder Berend al zoveel over gezegd heeft. En, zegt Paulus dan in datzelfde gedeelte in Efeze, dankzij Jezus, dankzij het kruis, hebben wij allemaal, Jood en Griek, Israël en de volken, door één geest toegang tot de Vader. En Jezus geeft troost. Want, zegt hij, ik kom terug en in de tussentijd zal ik de Vader bidden jullie de trooster te sturen. Maar de leerlingen begrijpen er nog maar heel weinig van. Dat is de context. Dan de structuur. De structuur van dit gedeelte wordt gevormd door de vragen die de discipelen stellen aan de Heer Jezus. En Jezus geeft daar antwoord op. Simon Petrus, Thomas, Filippus en Judas, niet Judas Iscariot, maar Judas Thaddeus, die stellen vragen. En Jezus geeft daar antwoord op. Dat is de context en de structuur van dit gedeelte. Als Jezus zijn heengaan kenbaar maakt met de woorden waar ik heen ga, kunt u niet komen, is het Simon Petrus, altijd haantje de voorste, die vraagt, waar gaat u naartoe? Ze hebben geen idee. En daarom legt Jezus uit, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen. En Petrus in totale onwetendheid vraagt dan, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik wil mijn leven voor u geven. Petrus en ook de andere discipelen, ze willen er niet aan. Jezus die weggaat, een leven zonder Jezus, de schrik slaat ze om het hart. En ze willen alles doen om Jezus vast te houden. Uit alles blijkt dat de leerlingen, ondanks dat ze al een hele tijd met Jezus meelopen en intensief bij hem betrokken zijn, geen idee hebben wat de missie is van Jezus. En daarom legt Jezus uit, ik ga heen om voor jullie een plaats gereed te maken. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en zal jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Het is in dit spanningsveld tussen het weggaan van de Heer Jezus en zijn terugkomst dat dit gedeelte wordt beschreven. En Jezus maakt het nog spannender, want, zegt hij, jullie kennen de weg. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En hier staan we met alle respect aan de drempel van het geheim, eigenlijk letterlijk op de drempel van het geheim van Dierendag. En dan komt Thomas met een vraag. Thomas is helemaal de weg kwijt. Wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Terug naar Assisi. We staan op de drempel van de Basilica di San Francesco. Die komt later. Even terug nog. Gaat goed? Ik bedoel dat we nu op de drempel staan bij die deuren. Daar. Ja, dat is hem. En dan gaan we naar binnen. En wat zien we daar? Die hele kerk is beschilderd met allemaal fresco's. Allemaal muurschilderingen. Helemaal, die kerk helemaal vol. En ik heb er twee meegenomen die een indruk geven van wat je daar aantreft. Indrukwekkend mooi. Rechts zie je Franciscus die zijn preek houdt aan de vogeltjes. En links zie je de kerststal. Want Franciscus was de uitvinder van de kerststal. Inclusief os en ezel. In totaal 28 fresco's tref je aan, gemaakt door de beroemde Italiaanse kunstschilder Giotto, die het leven van Franciscus verbeeldde. Maar waarom 28 fresco's? En wat heeft dat met Johannes 14 te maken? Om antwoord te krijgen op die vraag moeten we een uitstapje maken naar wat Franciscus geschreven heeft. Hij heeft het nodige geschreven en niet toevallig heeft hij 28 wijsheidsspreuken geschreven. En als je die bestudeert, dan kom je tot de conclusie dat die zijn opgebouwd volgens Johannes 14, vers 6. De spreuken hebben dezelfde architectuur als de basiliek. Als je goed kijkt, dan ontdek je de entree. Je ziet de linkerkant van de kerk. Je ziet het altaar. Je ziet de rechterkant van de kerk. En de spreuken zijn op een ingenieuze manier met elkaar verbonden, met dwarsverbanden en verbindingen. En als je goed kijkt in die spreuken, zie je een kerk. En als je nog beter kijkt, dan zie je in die spreuken het hoofd van de kerk. De eerste wijsheidsspreuk van Franciscus begint zo. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. Dit is Johannes 14, vers 6. Stel je nou voor dat je in een basiliek bent. Ook daar heb ik een plaatje van, een plattegrond. We komen binnen in het voorportaal, het atrium, de ingang die ook de uitgang is. Dat is de weg. En binnen ontdekken we, als we langs de wanden lopen, de waarheid. En dan komen we bij het altaar, de apsis, het allerheiligste, waar het gaat om de zaligheid. En als we dan weer teruggaan langs de andere kant naar de uitgang, dan komen we langs het leerstellige gedeelte. En daar leren we wat het is om geestelijk te leven, om een geest vervuld en gelukkigmakend leven te leven. Niet alleen in de kerk, niet alleen in de schaapskooi, dat is een andere beeldspraak van Jezus. Niet alleen op zondag, maar ook buiten de kerk. Ook buiten de schaapskooi. Ook op alle andere dagen van de week. Mogen we het leven leven in al zijn volheid. En dan lopen we de kerk weer uit en mogen we vol zijn van alles wat we gezien en geleerd en beleefd hebben. Wat is er gebeurd? We hebben een ontmoeting gehad met hem die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zoals we die basiliek zijn binnengegaan en rondgelopen hebben en er weer uitgegaan zijn, zo kunnen we ook als het ware dit vers binnengaan, naar de woorden kijken, ze in ons opnemen en verrijkt weer naar buiten gaan. Eerlijk gezegd heb ik dit vers nooit helemaal goed begrepen. Omdat ik het niet in de context heb gelezen, omdat ik niet besefte hoe radicaal anders Jezus dit vers bedoelt dan wij hem vaak interpreteren. En omdat het troostwoorden zijn en omdat het in dat spanningsveld staat tussen het vertrek van Jezus, zijn heengaan en zijn wederkomst. Ik heb altijd gedacht dat ik een bepaalde weg moest bewandelen. Dat ik iets moest doen om dan bij de Vader uit te komen. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. Ik heb altijd gedacht dat ik het theologisch op een rijtje moest hebben, de waarheid in pacht moest hebben en dan zou ik bij de Vader uitkomen. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid. En ik heb altijd gedacht dat ik mijn christelijke leven moest leven en dan uiteindelijk bij mijn dood bij de Vader zou uitkomen. Maar Jezus zegt, ik ben het leven. In Jezus komt de weg, de waarheid en het leven naar je toe, in hoogst eigen persoon. In Jezus komt de Vader naar je toe. Dit vers is het evangelie. Dit vers is voor nu, is voor jou. Is voor hen die leven in de periode tussen het weggaan van de Heer Jezus en zijn terugkeer. In die context, in dat spanningsveld, openbaart Jezus wie hij is en wie de Vader is. En zo is wat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, het antwoord op de vraag van Thomas. Thomas vroeg, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Thomas stelt twee vragen. Waar gaat u naartoe? En wat is de weg daarheen? En Jezus draait het om en zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg. En dan is het de beurt aan Filippus om een vraag te stellen. Laat ons de Vader zien. Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet. En het antwoord van Jezus is bijna schokkend. Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je mij niet, Filippus. En dan gaat Jezus uitgebreid in op waar het in het hele evangelie van Johannes om draait. Het geloof in Jezus de Messias. Het geloof in Jezus de Zoon van God. De zichtbare aanwezigheid van de liefhebbende Vader. Waar het ten diepste om gaat in dit vers en in dit gedeelte, en eigenlijk in ons hele leven, is dat de grootheid van de mensenzoon in ons leven zichtbaar mag worden. En door hem de grootheid van God. De openbaring van wie Jezus is. En door hem de openbaring van het liefdevolle vaderhart van God. En dan is er nog een laatste vraag van Judas. Judas Thaddeus. De enige keer dat hij iets zegt in de Bijbel. Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En het antwoord van Jezus maakt duidelijk dat het gaat om geloof. Jezus openbaart zich niet aan de wereld. God heeft de wereld lief. Maar Jezus openbaart zich aan hen die in hem geloven. En hij doet dat met de woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. En daarom is de uitnodiging van morgen, ontdek het geheim van Dierendag. Kom over de drempel en zie wie Jezus is. Kom over de drempel en ontmoet hem. Hij die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ga die weg, erken die waarheid en leef. Amen.
En ik las in dikke boeken, tot ik dacht dat ik het vond. En ik dronk met volle teugen, maar mijn vreugde werd verdriet. Want ik leefde in de leugen, de waarheid zag ik niet.
Dankjewel Peter voor de preek, voor het woord dat je met ons hebt gedeeld. Begonnen met Bonhoeffer, Dierendag, Franciscus van Assisi en eindigen met de Heer Jezus. Hoe geweldig kan het zijn? Ik wil een paar dingen vragen, Peter. Eerst bedankt ook voor de persoonlijke ontboezeming trouwens, dat dit bekende vers, dat anders voor je is gaan dan ook kwam. Je zei ook, het is een van de krachtigste versen, maar je zei ook, het is controversieel. Ja. Kun je dat nog iets toelichten?
Ja, ik hoor van alles nog wat kraken. Ik weet niet of dat een probleem is.
Het moet nu verholpen zijn.
Oké, ik kan gewoon doorgaan. Het is een controversieel vers, omdat daar staat, Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En door veel mensen wordt dat uitgelegd als exclusief. En in deze moderne tijd is exclusiviteit iets van buitensluiten. En hoe zit het dan met de moslims? En hoe zit het dan met andere godsdiensten? Maar als je goed kijkt, dan is dit vers het meest inclusieve vers wat je je kunt voorstellen. Ja. Het is een uitnodiging aan iedereen om tot Jezus te komen. Want hij is de weg, de waarheid en het leven.
Ja, prachtig, prachtig verwoord. Een vraag, eigenlijk twee vragen die gesteld werden. Ik vat het even samen. Je zei, de discipelen hebben werkelijk geen idee eigenlijk waar ze zijn, waar ze naartoe gaan. Waarom worden ze tot het einde eigenlijk een soort van dom gehouden, lijkt het wel?
Ja, ik denk niet dat het geval is. Hoewel je bijna zou denken. En misschien zit er ook wel een klein beetje humor van de Heer Jezus in, hoor. Door zo een beetje onduidelijk te zeggen. Later in hetzelfde hoofdstuk, of in een hoofdstuk daarna, zeggen de discipelen ineens van... Hey, en nu spreekt u wel duidelijk, nu begrijpen we het wel. Dus daar is ook een ontwikkeling bij de leerlingen. Maar wij hebben natuurlijk makkelijk praten, want wij hebben het evangelie van Johannes en nog drie evangeliën. En wij zijn opgegroeid in de christelijke leer, zeg maar. Wij hebben het achteraf, het totaalplaatje. Dat maar de discipelen, ja. Die wisten nog niet van de kruisiging.
Nee.
Zij stonden daarvoor.
Met een beetje humor gezegd, dat vind ik ook wel een aardige benadering van dit vers overigens. Daarop aansluitend, een praktische vraag die daar ook mee te maken heeft. Je eindigde met ontdek het geheim, zie wie Jezus is. De discipelen zagen het nog steeds niet helemaal. En dan wordt de vraag, ja, wat eigenlijk als je je ook zo voelt als die discipelen? Met al die bijna tips en trucs die de Heer Jezus geeft, zoals hier.
Ja. Nou, vandaar dat ik de parallel maakte met die basiliek. Het is natuurlijk een metafoor. Maar zoals je in al je onbevangenheid die basiliek in kan lopen... en je verbaast over wat je daar aantreft... die enorme fresco's, die enorme indrukwekkende schilderingen... zo mag je ook naar de Heer Jezus toe. En in alle onbevangenheid ook dit vers lezen. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven... daar zit een wereld achter. En je mag je daarin verdiepen. En je mag daarover leren. En je mag naar de samenkomst komen. En je mag je hart openstellen. En ontmoet Jezus.
Ja. Laatste vraag nog, Peter. Je bracht even het verhaal van Franciscus van Assisi. Die preekt voor de vogels, wel bekend. Wat je zei, jullie hebben de veren en weet ik veel wat. Wat zou hij in deze tijd, in onze... We wennen er bijna aan het woord coronatijd. Wat zou Franciscus van Assisi tot ons als... eigenlijk zeggen, roepen misschien wel?
Dat is wel een hele mooie vraag. Ik weet het niet, want Franciscus is altijd verrassend. Hij doet altijd de dingen net even anders dan je zou verwachten. Dus hij zou zeer waarschijnlijk heel verrassend uit de hoek komen. Maar wat hij al zijn broeders heeft geleerd... is de spreuk vrede en alle goeds. En dat is de wens die Franciscus aan een ieder van ons toewenst. Vrede met God en alle goeds. In alle omstandigheden wil hij dat jou toewensen, dat het goed met je gaat. Ja.
Bedankt ook voor deze troostwoorden van Franciscus van Assisi. We houden het hierbij wat nabespreking betreft... Dankjewel Peter nogmaals. We gaan afsluiten met een lied wat Rick en zijn team zullen brengen. De weg, de waarheid en het leven. Dus ja, het is niets toepasselijker dan om het lied One Way Jesus.